de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Stel dan in ieder geval Martensini gewoon op. Stel jij die schouder gewoon op. Gooi die gasten gewoon in diepe.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 3 juni met vandaag. Het Nederlands elftal, Louis van Gaal, Gini Wijnaldum. We gaan het hebben over Cambuur Leeuwarden. En we gaan vooruitblikken op het voetbalweekend. Dat doe ik samen met Wouter Boerkamp, Marten Haven.
Yes.
Goedemiddag.
Goedemiddag Larsie.
Complete bezetting. Wouter. Ja. Ongelooflijk dat ik er weer ben, hè?
Ja.
Wat heb je een lekker zomershirt aan ook?
Ja, sowieso man.
Ja, mooi. Zo'n parasolletje erop.
Past toch wel een beetje bij deze temperatuur.
Ja, zeker.
Maar het gaat dus weer goed.
Ja, ik hou genoeg binnen om hier te zijn.
Want wat was er aan de hand?
Kleine voedselvergiftiging. Acht man bij ons waren ziek, dus het was...
Ben jij een beelddenker, Lars?
Nou, wij zaten tijdens de lunch en op vrijdag eten we dan altijd patat. Ik heb altijd een patatje oorlog. En toen zei ik tegen Hidde van de social media... Van, moet je je inbeelden dat Wouter nu in het wc-hokje zit te beren? Zou het er dan zo uitzien?
Ja.
Nou, dat had ik dus net daarvoor gedaan.
Zwetend, met een zweephand zie ik je voor me op de wc. Nou ja, goed. Laten we de mensen lekker veilig naar huis.
Het was ook nog spannend of Martje zou zijn, hè?
Ja?
Ja.
Wat dan?
Die was nog bezig met zijn laatste schoolopdracht.
Ja, ik heb 2,5 jaar geleden ben ik ongeveer afgestudeerd.
Ja.
Allemaal 2,5 punt niet toegekend gekregen. Heel gezeik. Had ik het allemaal afgemaakt. Dus ik kon dat inleveren gisteravond. Bleek ik de herkansing niet gemaakt te hebben, maar de eerste opdracht. Dus alle vragen opnieuw moeten doen gisteravond vanochtend. Opa heeft het nog even nagelezen.
Waar ging het over?
Over de toekomst van de journalistiek. Ja, echt wel super interessant. Ik heb gezegd, podcasten wordt helemaal niks.
Maar wel diploma. Je moet dus nog een diploma krijgen.
Ja, nee, ik heb in principe als je op dat medium krijgt, heb ik 182,5 punt. 2,5 punt te veel. Maar na een eeuwenlange strijd met de examencommissie bleek toch dat ik nog wel 2,5 punt opnieuw toegekend moet krijgen. Maar als het goed is, ben ik nu afgestudeerd en kan ik eindelijk beginnen met het aflossen van mijn studieschuld.
Ik snap nu ook waarom je zo'n band hebt met Giovanni Franke. Die heeft ook zijn diploma niet. Die voelt zich ook niet helemaal...
Ja, maar ik heb niet zo'n band met Giovanni Frank. Ik ben gewoon redelijk objectief.
Ja.
Nou, laten we het erop houden dat ik de examencommissie geloof... en heel graag een daily wil maken vanaf jouw examenuitreiking. Als dat mag.
Diploma-uitreiking?
Ja, diploma-uitreiking.
Ja, vind ik best chill. Ik ken ook helemaal niemand meer... want ik ben 6 jaar geleden bij die opleiding begonnen... en ik ben 2 jaar geleden er voor het laatst geweest. Dus ik heb geen idee wie er allemaal zit. Maar...
Lekker jong grut voor Woetroe.
Waar komt dit ineens vandaan?
Het Nederlands elftal. De Louis Show.
Ja. Ja, nee, maar kijk. Op zich vind ik het wel mooi dat Van Gaal in dit soort situaties eigenlijk op zijn best is. Want bijvoorbeeld Memphis, die redt gewoon. Die wordt nu gewoon gered door Van Gaal. Omdat Van Gaal zo'n sterke persoonlijkheid is, nemen we van hem dit soort dingen aan. Weet je wel, als Danny Blind in zijn tijd toen gezegd had...
Hadden we helemaal afgemaakt.
Promes is nog niet veroordeeld en Memphis staat gewoon achter zijn teamgenoot. Nou, dan was Danny Blind echt door de hele media en de Telegraaf erop was hij gefusilleerd. Nou ja, nu zeggen we gewoon allemaal, ja, nee, hij is inderdaad nog niet veroordeeld.
Zeg jij dat?
Want, nee, dat zeg even ik niet, voor de maar duidelijkheid, kijk, de algemene tendens is wel dat.
Even context, Memphis Depay heeft een foto op Instagram gezet van Promes met de Russische beker. Ja. En zei inderdaad dat hij hem steunde en dat er nog geen bewijs was. En,
dat hij nee, wist dat hij nog niet veroordeeld was, wel dat er bewijs is. Toch?
Nee, hij zei dat er wordt geroepen wat er wordt geschreven in de media, toch? Ja. Dus volgens mij over geen bewijs. Maar Van Gaal, die ging daarop in. En inderdaad, die tackled het wel redelijk, toch Wouter?
Ja, het is wel een slimme manier om ermee om te gaan. Het is alleen wel... Inderdaad, goed dat hij erbij zegt van of het verstandig is, weet ik niet. Want ja, het is natuurlijk sowieso niet handig om te doen. Ja, aan de andere kant, op het moment dat jij samen inderdaad heel goed met iemand bent, dus bijvoorbeeld een ploeggenoot, dan kun je diegene ook steunen. Alleen ja, je weet wel, het gaat wel wat controverse opleveren. Dat is gewoon zo. Alleen ja, ik moet wel zeggen, het is een beetje hetzelfde. Kijk, stel dat Martin nu iets heel geks doet, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Laten we dan meteen met z'n allen vallen. Of doen we dat niet? En dat... Het is iets te zwart-wit, zeg maar.
Ja, maar ik moet zeggen dat ik niet heel vaak mensen neersteek ook, hoor.
Nee, ja, maar ja.
Ik handel ook al jaren niet meer in cocaïne. Nee, maar wat die Promes gedaan heeft, dat is toch wel echt fucked up. En daar liggen toch gewoon ook bewijzen van op tafel.
Ja, dat is ook heel fucked up.
Er zijn taps uitgelegd en zo. Uitgelegd, ja. En Memphis Depay doet natuurlijk wel een klein beetje alsof het echt nog helemaal, alsof het helemaal in het ongewis is.
En ja, dat is niet heel slim. En dat is niet verstandig.
Ik vond het een hele onverstandige post. Maar waarschijnlijk heeft hij naast geen zaakwaarnemer meer ook geen social media manager.
Maar wel een leiger, of is die weg?
Maar wel een leiger.
En een hoed.
Vast. Wat vonden we mooi verder hoed van de persconferentie?
Ja, altijd vermakelijk. Ik bedoel, dat is ook het grote voordeel van Van Gaal. Hij gaat niks uit de weg. Hij durft elk onderwerp durft hij aan te pakken. Sommige dingen gaat hij serieus op in. Andere dingen maakt hij een grapje van. Dan moet hij zelfs de hartslag om zijn grap richting Belgische journalist.
Ja.
En er komt inhoudelijk ook nog wel wat aan bod. Dus het is eigenlijk altijd weer genieten. En het is inderdaad een heel groot voordeel dat Van Gaal de bondscoach is. Want inderdaad, ook het selecteren bijvoorbeeld van Vincent Janssen, daar komt hij mee weg. Anderen hadden het daar wat moeilijker mee gehad. Maar juist omdat het Van Gaal is, heb je ook altijd de hoop dat het goed afloopt.
Ja, al is het wel zo, denk ik, hè, als Van Gaal de resultaten niet gaat boeken. Tot nu toe heeft hij dat altijd gedaan. Hij heeft altijd geleverd, gepresteerd.
Nou ja, bij Manchester United heeft hij het niet gedaan. En op een gegeven moment wordt dat gedrag dan ook niet gepikt. Dat heb je gezien in de media.
Dat werkt ook dus zo in Nederland.
Precies, maar dus zolang hij presteert, kan je dit doen.
Ja. Eens. Je grapt ook nog dat Noah Lang inderdaad meer kans had om de gouden bal te winnen dan Kevin De Bruyne.
Ja.
Hij was lekker op dreef gewoon.
Hij was zeker lekker op dreef. Wij kregen een vraag van Janko Beekman van het Nieuwsblad, die wij denk ik ook wel kennen. En eerst gaf hij aan van je moet even wat duidelijker articuleren. Ja, en toen hij dat deed, toen ging hij eigenlijk in op het hele verhaal van Kevin De Bruyne en van Noah Lang met betrekking tot de gouden bal. Ja, waarbij hij eigenlijk zegt, ja, Kevin De Bruyne is een favoriet voor de gouden bal. Maar ja, aanvallers winnen hem altijd. Dus dan gaat hij toch naar Noah Lang.
Maar dat doet hij ook slim, hè?
Ja.
Want ook natuurlijk, als andere bondscoaches dit gezegd hadden, Frank De Boer, dan wordt daar ook gewoon veel heftiger op gereageerd.
Ja, sowieso. En dan was het een heel lastig spel geworden. Of dan was het weer een rel geworden in de media. Of De Boer was er niet helemaal op ingegaan. En nu heb je gewoon eigenlijk alle onderwerpen worden behandeld. Er valt wat te lachen en er wordt serieus ook nog wel wat verteld over voetbal. Dus dat is top.
Dat wordt weer een lekker contrast met Koeman straks.
Ja, maar aan de andere kant, die komt er ook een stuk beter uit, toch, dan Frank De Boer. Koeman, zeker, ja. Veel neutraler.
Nou ja, die voelt zich als het ware verheven. Die staat erboven, dat is zo'n persoonlijkheid. En dat is soms een beetje arrogant, maar als trainer werkt dat doorgaans wel goed.
Maar Van Gaal voelt zich ook verheven.
Ja, klopt, maar ik vind hem nog wel, je kan nog wel om hem lachen, om de gekke dingen die hij doet. En Koeman, die vind ik minder kleurrijk.
Dat is waar. Hij vertelde ook dat er veel spelers gaan spelen. Hij zei dat kan niet anders, want er worden 4 wedstrijden in 11 dagen gespeeld. Spelers raken compleet overbelast. Dat kan niet aan het einde van het seizoen. Daarvoor heb ik ook spelers uitgenodigd die ik wil zien. Ik hoor veel geklaag. Kevin De Bruyne sprak zich al uit dat hij het allemaal niet serieus nam. Bernardo Silva las ik ook. Nou ja, Van Gaal laat ook een beetje blijken van ja, hij heeft deze wedstrijden nodig als voorbereiding op het WK. Maar 4 wedstrijden aan het einde van het seizoen. Al die gasten hebben zoveel potjes gespeeld.
Maar ja, het zit hem toch gewoon in de totale kalender die overvol is.
Ja.
En ik bedoel, dat je nu deze 4 wedstrijden speelt is raar, omdat je al zoveel wedstrijden gespeeld hebt. Dus je zult daar iets aan moeten doen. Of clubs moeten gewoon meer verschillende spelers inzetten. Want ik vind nog steeds dat als jij Manchester City bent, dat je geen enkel recht van spreken hebt, omdat je zoveel geld hebt, dat je dan maar vaker spelers op moet stellen en dat je minder met een vaste 11 speelt.
Ja, maar dan win je de competitie niet. Die marges zijn zo klein.
Nee, maar die gezondheid is
nu op één punt verschil kampioen.
Ja, maar ik vind nog steeds dat die gezondheid van spelers belangrijker is dan het presteren.
Ja, daar denken ze bij clubs toch echt anders over.
Ja, dus, maar dat vind ik. Want ik vind het schokkend hoor, als je hoort hoe vaak spelers spelen, terwijl het gewoon eigenlijk niet kan.
Nee,
ja,
ik denk bij Eagles, stel de derde keeper maar op, dan maar degraderen.
Nee, maar ik zou eerder mogelijk degraderen met de gezondheid gegarandeerd van die voetballers, dan dat je, noem eens iemand die Córdoba de laatste 10 wedstrijden had laten spelen, terwijl die daardoor het risico op een carrièrebeëindiging loopt. Als je dat gehoord hebt met Bilate, die was de gast bij ons in de eerste beste.
Ja.
Zijn carrière heeft op het spel gestaan, omdat hij heel vroeg terug moest keren bij NAC. Dat vind ik echt bizar. Dat zou niet moeten kunnen.
Nee.
Ik ben bijna geneigd om te zeggen dat je als voetbalbond daar iets tegen zou moeten doen als clubs niet goed voor hun spelers zorgen.
Ik denk dat je als speler zelf uiteindelijk ook daarin keuze moet maken. Dat je Bernardo Silva dan uiteindelijk gewoon moet zeggen, ja, oké, of ik ga niet mee, of ik speel maar 1 wedstrijd, of ik speel maar 2 wedstrijden. En 4 wedstrijden in een korte periode is wel veel.
Het zit hem niet in deze wedstrijd, toch? Het zit hem in het totaal. Dat je gewoon de collectief te veel wedstrijden zijn.
Ja, het gaat mij ook niet alleen om deze wedstrijden, maar het gaat ook, hij kan ook inderdaad bij City aangeven, ik speel even wat minder.
Ja, nou, ik vind dat hier van de orde bij clubs ligt, niet bij spelers.
Ja, net als met hersenschuddingen, hoofdblessures op het veld. Vergelijkbaar toch? Alleen daar hoor je heel veel discussie over. Hier eigenlijk nog veel minder. We zeggen wel vaak, als we het erover hebben, van de verantwoordelijkheid ligt bij de clubs, de bonden. Maar spelers slash trainers moeten eerst gaan klagen voordat er iets gebeurt. Ja, nu gaan ze klagen, maar er gaat alsnog niet wat gebeuren, toch?
Nee, maar er gaan sowieso niet minder wedstrijden komen. Want die commerciële belangen zijn echt...
Bij de Champions League komen nu over 2 jaar weer een paar bij.
Precies, die commerciële belangen zijn zo groot. Dus je moet je daar als club echt tegen blijven verzetten, maar je moet echt beter voor spelers zorgen. Dat vind ik, vind dat echt.
Ik ben het daarmee eens. Nou ja, Nederland en België gaan wel tegen elkaar voetballen. Voor de voetballiefhebber zoals wij is het wel weer gewoon genieten. Dat zei volgens mij ook Bernardo Silva van, voor de voetballiefhebber is het genieten, voor ons als spelers is het verschrikkelijk. Nou ja, wat verwacht je ervan, Wouter?
Ja, ik hoop eigenlijk dat Van Gaal heel erg gaat de zaakjes experimenteren. Dus, maar dat hij deze wedstrijd gebruikt, zeg maar, om bepaalde spelers te testen. Dus je neemt nu Martens Indy mee. Nou, België is sowieso de beste tegenstander. Die komen waarschijnlijk ook nog in de sterkste opstelling. Stel dan in ieder geval Martens Indy gewoon op. Stel jij die Schouten gewoon op. Gooi die gasten gewoon in diepe.
Maar dit is ook de enige soort wedstrijd waarin je mogelijk iets hebt aan Martens Indy, toch? Want als jij veel dominanter bent in balbezit, wat je waarschijnlijk vanavond niet bent, dan zul je toch meer een voetballer opstellen dan Martens Indy, die eigenlijk alleen goed is in de kleine ruimte. En als de ruimte groter wordt, nou ja, dan kan het eigenlijk niet meer.
Ja, volgens mij heeft Van Gaal aangegeven dat Martens Indy aan de bal ook beter is geworden. Dus dat hij daarin ook wel een optie ziet.
Wat en vind dat jij
hij,
daarvan?
Dat, nou ja, dat ben ik niet helemaal met hem eens.
Maar ik ook niet met hem eens.
En dat hij aan de linkerkant graag een linkspoot wil hebben om vanuit die kant, zeg maar, het voetbal te kunnen verzorgen. Alleen... je moet ook defensief betrouwbaarheid hebben. En als er 1 wedstrijd is waarin je dat kan testen, dan is het deze wedstrijd. Dus het kan ook zijn dat Martens Indy vanavond gigantisch door het ijs zakt. En dat is op zich ook tussen haakjes prima. Want dan weet je of het wel of dat het niet kan. En in de aanloop naar het WK van 2014 heeft volgens mij Nederland ook een oefenwedstrijd tegen België gespeeld. 4-2 dacht ik. Mm-hmm. Ook echt een soort experiment, zeg maar. En toen ging Nederland er best wel hard af. Ja, dat is eigenlijk perfect. Dat zou vanavond eigenlijk ook weer moeten gebeuren. Van gok het er maar op. Stel Lang maar op. Stel Schouten maar op. Stel Martens Indy maar op. En kijk wat er gebeurt.
Maar hoeveel spelers kan je in 1 wedstrijd een soort examen?
Ja, ik moet zeggen, je moet wel een beetje de as intact laten. Dus stel dat je zegt de meest vaste keeper, zeg maar Cillessen, want die heeft het vaakst in Nederland zelf gespeeld. Zet je daarvoor Van Dijk, De Jong, De Pai sowieso. Dan heb je in ieder geval de as. En dan kun je daaromheen kun je wat spelers
maar
proberen.
We hebben het natuurlijk ook bijna nooit over het hele fenomeen. Kun je een elftal dragen of kun je meevoetballen? Want bij Martens Indy is het zo dat hij bij AZ de ploeg moet dragen. Maar ik kan me voorstellen, als jij naast Virgil van Dijk en De Ligt staat, dat het even heel wat lekkerder verdedigen is dan dat je naast Hatsi Diakos staat.
Dat klopt, ja. Zeker. Ja, bij AZ draagt hij de ploeg uiteindelijk ook niet.
Hij zou het wel moeten doen, maar we weten niet hoe groot die impact is. Toch? Daarvoor hebben wij simpelweg gewoon te weinig kennis.
Nou ja, ik denk wel dat hij vanavond in principe een goede gelegenheid wordt gezegd, zeg maar, qua opstelling van Nederland en qua spelers om hem heen. Alleen ja, qua tegenstand wordt het gewoon heel pittig. Ja.
Denk je dat Van Gaal dit gaat doen? Dat bijvoorbeeld Martens Indy...
Ik zou het heerlijk vinden als hij vanavond gewoon met zijn sterkste elf speelt. Ja, misschien dat Amine Sarr dan nog ineens ook in het stadion blijkt te zijn.
Dat we die even laten naturaliseren. Nee, ja, ik denk niet dat hij in zijn sterkste opstelling gaat spelen. En ik denk dat hij best wel veel gaat wisselen ook. Dus misschien ook wel inderdaad Martens Indy een helft links centraal en Blind een helft links centraal. Ja. Kijken of Blind bijvoorbeeld tegen een Lukaku, Hazard, De Bruyne overeind blijft als centrale verdediger.
Ja, inderdaad. Maar hey, Lars, jij als huistuin- en keukenhooligan met je Laren Scott-petje op. Vanavond de derby der lage landen. Ik moet zeggen, ik geef nooit iets om het Nederlands elftal, maar vanavond wel.
Ja?
Ja, ik vind dat lekker tegen België. Ik heb toch een soort... Ik vind het leuk om hen een beetje te pesten.
Ja, dat heb jij. Ik heb dat echt
totaal niet. Moet deze wedstrijd je helemaal niks?
Nee.
Nou, ik vind België een fantastisch land, maar ik vind deze wedstrijd...
Nee, ik heb...
Jammer, man.
Ik ga wel gewoon zitten kijken en ik kan heel erg genieten van de voorhoede van België en zo, maar wat de uitslag wordt of... Ik wil gewoon een leuke wedstrijd zien.
Ja, dus je hebt liever dat zij met 6-4 winnen dan Nederland 1-0 wint?
Ja.
Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Zeker als je uit die 6-4 je lessen kan trekken richting het WK.
Precies dat.
Dus ik denk dat het het belangrijkste is. Het grappige is wel, ze spelen ongeveer tegen België EK 2016 vanavond. Als je naar die basisopstelling kijkt, het is gewoon net alsof daar niks veranderd is.
Staat Boyata erin?
Jazeker.
Nee, joh,
die staat wel in de verwachte opstelling in ieder geval. Dus het is echt weer de Boyata Vertongen.
Vind je de Martens Indy van AZ beter of slechter dan de Boyata van FC Twente?
Zo, nou die Boyata van FC Twente was heel slecht.
Dat was ook lijp, hè? Maar goed, op de Onyewu van FC Twente.
Nou ja, maar goed, die zijn wel iets beter geworden en die staan er al jaren in. Alleen, ja, ik vind het best wel gek dat ze daar weer met deze elf komen opdraven. En
lijkt gewoon, komt er dan niks nieuws door of houden ze te lang vast?
Nou ja, ik denk wel dat er nieuws doorkomt. Alleen het zijn meestal een beetje de opties die ze op de bank houden of die af en toe een keer mogen spelen. Volgens mij komt Kastanje is er laatste jaren er een beetje bijgekomen. Nou, Tielemans erbij en voor de rest zie ik heel veel dezelfde namen.
Heel logisch, want zo
tijdens het laatste EK-doku, toch? Was een beetje het talent mee.
Dat was een leuke speler, maar het is toch heel logisch dat zo'n relatief klein voetballand heel lang blijft teren op een gouden generatie als je niet continu een gouden generatie hebt. Dus ja, dan blijven die gasten langer staan.
Dat is wel een risico. Ik denk dat Nederlands elftal in principe België eigenlijk al min of meer voorbij is.
Ja, maar wij hebben ook veel meer inwoners en een veel betere voetbalinfrastructuur.
Ja, maar de voetbalverhoudingen zijn de afgelopen jaren wel anders geweest.
Ja, nee, tuurlijk. Maar ik denk wel dat een incident is, toch? Hoezeer ik het de Belgen ook mag gunnen.
Nou ja, Nederland heeft sinds 1997 volgens mij niet meer van België gewonnen.
Nee.
8 onderlinge duels. Dus vanavond is het vanavond zover. Wel. Ik zie jou een vuistje ballen.
Ja, ik krijg gevoelens over de snelwegen en zo.
Memphis kan zijn 40ste maken. Kluivert heeft er ook 40. Huntelaar 42. Van Persie 50. Depay, gaat die topscorer alle tijden worden? Ja, niet vanavond.
Wel een keer, toch? Dat kan toch haast niet anders. Die gozer die blijft nog wel 5-6 jaar staan. We spelen al die Nations League wedstrijden. Je gaat ook nog een keer weer Liechtenstein en de Faroe-eilanden treffen. Nou ja.
Dat gaat wel lukken. Alleen hij gaat natuurlijk nooit in de top 5 beste spits of zo van Nederlands elftal komen.
Nou ja, dat heeft Jeroen toen een keer gezegd. Dat hij de Memphis van Oranje beter vond dan bijvoorbeeld de Ruud van Nistelrooy van Oranje. En als ik naar zijn prestaties kijk, dan vind ik Memphis in Oranje ook wel echt indrukwekkend, hoor.
Ja, ik vind dat hij qua cijfers is het goed. Ik vind het sowieso altijd leuk om naar te kijken. Hoewel heel veel mensen ergeren zich eraan vanwege balverlies, dat soort dingen. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik vind het heel tof om naar te kijken. Alleen puur qua voetbalkwaliteit. Ja, denk ik niet dat hij uiteindelijk het internationale topniveau heel vaak heeft aangetikt.
In Oranje ook niet?
Nee.
Maar hij heeft het toch ook nog niet op dat niveau laten zien.
Ja, in die periode onder Koeman vond ik hem heel goed. Bij het eindtoernooi van Van Gaal.
Heb je niet echt gewoon een eindtoernooi nodig waar je het echt goed hebt gedaan?
Ja, ik vond hem ook wel aardig afgelopen zomer.
Ja, het probleem is natuurlijk...
Maar dat
trouwens...
Nederland zelf, dat was toch uiteindelijk niet heel aardig.
Nee, het was collectief falen natuurlijk. Ja.
Ik bedoel, zijn toernooi wat tot nu toe het meest bij mij naar boven komt, is gewoon zijn debuuttoernooi.
2014. Ja, maar hij heeft wel 2 doelpunten gemaakt, toch, in het vorige toernooi, of niet?
Maar dat zegt toch gewoon niks voor zijn status?
Nee, voor zijn status misschien niet. Maar ik vind wel dat je wel zijn individuele prestatie moet beoordelen. Ik ben nu wel benieuwd trouwens of hij ook echt dan 2 doelpunten gemaakt.
Ik ben heel erg benieuwd wat hij komend WK gaat laten zien. Als hij daar gewoon een grote man is en daar ook levert, dan kan hij inderdaad richting de status van Ruud van Nistelrooy, toch?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen inderdaad, van Nistelrooy heeft in Nederland zelf ook mindere periodes gehad. Van Persie is ook niet altijd fantastisch geweest. Dus wat dat betreft...
Maar ik vind bijvoorbeeld Depay kan je echt nog niet op hoogte van Van Persie zetten, voor mij.
Niet als clubspeler.
Nee, maar ook niet in Nederland zelf.
Nee, maar dat komt omdat Van Persie ook wel, ook trouwens niet heel veel, maar wel geleverd heeft op Eindhoven, eindtoernooi incidenteel. Want ik vond hem ook heel vaak dat ik er echt meer van verwacht had.
Zeker, dat denk ik ook.
Ja. Nou, ze hebben ook meer concurrentie gehad, want in principe heb je heel weinig alternatieven ook voor Depay. Als hij moet concurreren met Weghorst en De Jong. En Van Nistelrooy werd op de bank gezet omdat hij concurrentie had van Huntelaar of van Kluivert of van Persie. Ja. Ja, dat zijn wel even andere namen.
Roy Makaay.
Die was
en nu, nu hebben we Vincent Janssen, maar die gaat eerst nog trouwen. Ik hoop dat hij een heel mooi huwelijk heeft dit weekend in de Verenigde Staten. Nog heel even naar België. Openda tot zijn eigen verbazing geschorst. Wel een mooi verhaal. Hè? Die dacht te kunnen debuteren voor Jong België. 3 keer een gele kaart gehad in een EK-kwalificatiereeks.
Ja, veel meer Openda dan dit gaat niet worden, toch?
Maar echt compliment aan de teammanager van België. Want hoe vaak gaat dit wel niet fout? Want die heeft dit even goed uitgezocht.
Ja, heel goed.
Maar je weet als je Openda oproept, die teammanager denkt...
Die moet links en rechts ergens een kaartje hebben gepakt. Nou goed, voorspellingen mannen.
Ja, ik ga dan voor een 3-2 voor België.
Met als doelpuntenmaker?
Even de Nederlandse kant doelpuntenmaker Noah Lang, sowieso. En dan even vingertje. Tegen de vingertje voor de mond.
Ja, mooi. Richting jou ook. En ook richting mij.
En wat denk jij?
2-1 Nederland. Kopbal. Virgil van Dijk. Memphis heeft 2 doelpunten gemaakt afgelopen EK, dus ik ben blij dat ik dat goed had en daar in ieder geval niet daardoor gefileerd wordt door Feentje van 14 op TikTok.
Ik denk 2-2. En ik noem dan een Belgische doelpuntmaker. Het gaat... Hazard gaat het weer eens goed doen.
Zo.
Dat kijk, zou wel lang geleden zijn.
Op zich kijk ik wel naar uit om hem te zien spelen. Want hij staat in België echt gigantisch op een voetstuk. En volgens mij staat hij er buiten helemaal niet meer op een voetstuk. Omdat hij echt gewoon altijd geblesseerd is.
Maar dus... hij zegt nu dat hij op de weg terug is. Hè? En bij België deze periode gaat hij benutten. Dus laat het maar zien vandaag.
Heel snel een mooie club voor Hazard volgend jaar.
Real Madrid.
Ja, Real Madrid. En dan wel presteren.
Ja.
Nou, Newcastle United zou ik wel grappig vinden.
Oeh, dat zou ik een hele lelijke transfer vinden. Maar goed, een nieuwe poging van Ajax voor Stevie B.
Ja, ja, hier Steven kunnen we allemaal dingen over zeggen natuurlijk, maar het woord zijn jou, Lars.
Nou ja, Freek Jansen zegt het, nieuw bot, transferwaarde
maar als supporter, wat vind je ervan?
Op 20 miljoen. Ja, we 100% halen. Gewoon, daar kan je ook een recordbedrag voor neerleggen wat mij betreft. Ja, hij was in de winter heel dichtbij Ajax, toen maakte hij opeens... Die doelpunten in blessuretijd. De tweede seizoen zelf weer niet gespeeld. Vlak daarna was een interlandbreek, toch? Met Oranje, waar die zich weer liet zien. Ja, voor Ajax absolute meerwaarde, toch?
En zeker denk die transitie ik ook, maar, zit. Dat denk ik ook. Maar hoe zie jij dan dat elftal voor je? Want Tadic vanaf links?
Nee, ik denk dat die Tadic... Als je naar de speelstijl van Schreuder kijkt en wat ik hoor... Zou Tadic zomaar in de punt kunnen gaan spelen volgend seizoen bij Ajax. Mm. En dan Bergwijn vanaf links.
Ik hoop eigenlijk dat Spurs zo gek is om... om Bergwijn voor Haller te ruilen. Alleen het is niet, als die vraagprijs echt maar 20, 25 miljoen is... dan is het misschien, dan is het misschien niet eens nodig. Ik vind die prijs echt heel erg meevallen voor Bergwijn. Omdat volgens mij is hij nog 24.
Maar hij speelt weinig hoor. Ja, hij speelt, als je naar de minuten kijkt... Is ja, maar, het
afgelopen zomer waren ze heel dichtbij tussen de 25 en 30 miljoen. En nu lijkt het iets lager te gaan uitvallen dan, logisch.
Ze hebben 30 miljoen betaald. Hij heeft daar op de bank gezeten... omdat in principe spelen daar altijd Kane en Heung-min
Wat niet echt de minste.
Wat echt een fantastische duo is. Daar is Kulusevski ook nog bijgekomen. Dus hij heeft gewoon gigantisch veel concurrentie daar. Ik denk niet dat het heel veel zegt over hem. Zijn kwaliteit als speler. Dat hij daar niet heel veel aan de bak is gekomen. Hij was dat gewoon meer een luxe extra optie. Ja. Hij heeft wel een aantal momenten gehad waarop hij het wel heeft laten zien.
Belangrijke doelpunten gemaakt.
Dus wat dat betreft. Het zit er sowieso in. Ook bij het Nederlands elftal heeft hij het laten zien. Zeker. Dus ik vind die prijs echt enorm meevallen.
Ja, volgens mij heeft het er wel een klein beetje mee te maken. Dat hij zelf ook heel graag gewoon naar Ajax wil. Want er worden ook geen andere clubs genoemd. Er is geen reuring rondom hem. Maar het is eigenlijk alleen maar Ajax de hele tijd.
Denk je dan dat bijvoorbeeld als we... wij spreken Doriane Kortstam wel eens. Hij is beste vrienden met Bergwijn. Het schijnt een extreem aardige gozer te zijn. Heel bescheiden met een supergoede werkethiek. Denk je dat dat bij zo'n club meespeelt? Natuurlijk, Levy is een superharde onderhandelaar. Dat gewoon omdat ze hem waarderen...
Dat is wel zo'n cliché waar je moe van wordt, toch? Okay, dat Levy
Dat is wel. Ik vind dat wel waar. Ik vind het niet een supergoeie inkoper, maar hij verkoopt wel voor veel geld zijn spelers. Dat kun je wel als feit vaststellen.
Als hij
maar
voor 30 miljoen Bergwijn koopt en nu voor 25 miljoen verkoopt.
Maar dat is dan even niet de discussie. Maar denk je dat het meespeelt dat hij een goede werkethiek heeft, aardig gozer is, bescheiden gast is, dat je dan sneller ook mag vertrekken voor weinig geld?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het puur een zakelijke transactie is. Van hebben ze hem nodig of hebben ze hem niet nodig? Nou, Kulusevski is daar bijgekomen. Ze hebben, ze hebben Lucas Moura ook nog. Dus ze hebben in principe vier opties voorin. Dus ja, ik denk...
Gisteren dacht ik, ja, Remsjoek op. Dat vond hij al heel erg. Kunnen we slachtoffer heel bellen? Daar moeten we geen grap.
Ja, sorry, ik kon er ook niet omheen. Die speelt aan nou eenmaal. Dus in principe hebben ze wel genoeg opties om hem te laten gaan. Dus wat dat betreft...
dat is zo. En er zit volgens mij ook een houdbaarheid op een speler op de bank houden. Ja. Dus hij wilde een jaar geleden volgens mij... was hij al aan het twijfelen. In de winterstop wilde hij gewoon weg. En dan blijft hij toch nog een half jaar... heeft hij volgens mij met weinig morren... wat wij hebben meegekregen gedaan.
Maar dan is er dus geen verklaring... waarom ze hem voor 20 miljoen laten gaan.
Nee, 25 miljoen heb ik nu gezegd.
Ja. Misschien een hoog doorverkooppercentage.
Ik hoop gewoon dat het snel rondkomt. En niet dat je de hele zomer weer aan het steggelen bent... en dat het hem uiteindelijk weer niet wordt.
Ga je naar Schiphol als ze hem vastleggen?
Nee, we hebben hem een keer opgewacht, toch? Kavinsky en ik zaten op Schiphol met een ballonnetje. Toen kwam hij niet.
Toen werd het een ander ballonnetje.
ze hebben hem ook keihard nodig, hè? Ajax.
Ajax heeft hem heel hard nodig.
Sowieso.
Ajax heeft sowieso... een interessante zomer te gaan, maar Bergwijn kunnen ze heel goed gebruiken.
Ja, vooral op die flanken. Je hebt Tadic, je hebt Anthony, waarvan Anthony natuurlijk sowieso een gevraag is. Blijft hij of blijft hij niet? Dus je hebt hem echt gewoon nodig.
Wordt er al een nieuwe keeper genoemd, Larsie?
Nee, en het schijnt dus dat Stekelenburg gaat verlengen.
Ben je daar blij mee?
Daar was eigenlijk niet heel erg meer op gerekend, maar het lijkt nu dat Stekelenburg wel gaat verlengen.
Heel kort, ben je blij als hij eerste keeper is?
Nee, maar Pasveer heeft het gewoon afgelopen seizoen heel goed gedaan. Dus als Pasveer fit blijft, dan zal hij...
En ben je daar blij mee?
In de vorm van afgelopen seizoen, ja zeker. ben verrassend. Dat maar
aantikt.
Ja,
ik hoop dat hij dat weer aantikt. Ik gun het hem van harte.
Ik ook. Gouden toekomst in Leeuwarden.
Ja.
Zo, ik vind dat wel vet. Ik las afgelopen, vorige week op Twitter, las ik een statistiekje dat Cambuur echt richting Heerenveen aan het kruipen is. Hè, in begroting, spelersbudget, et cetera. Leeuwarden natuurlijk ook een veel grotere stad. Ik vind Cambuur een mooie club, mooie supports. En nu hebben ze een investeerder.
Ja, en ik moet zeggen dat het gaat om een bedrag in totaal van 3,5 miljoen euro. Ja. Volgens mij 2,5 kapitaalinjectie en 1 miljoen lening. Dus het is niet zo dat er nou een sheik binnenkomt wandelen met honderden miljoenen.
500 lid Bert van den Brink.
Ja, dus het geld is er wel. Dat is
dat
niet
een
probleem.
Man van de stad? Zoals bijvoorbeeld Frans van Seumeren dat is.
Nee. Volgens mij had hij een bedrijf in Ermelo. Of komt hij uit Ermelo? Dus dat
dus
niet.
Het is dus echt investeren.
En hij heeft wat ik begreep, een kippenslachterij of zo in Sint-Petersburg verkocht voor heel veel geld. En daarna het vastgoed. En van daaruit in ieder geval genoeg geld om in de club te steken. Het is wel iemand die de afgelopen jaren om de club heen zich heeft bewogen. Dus er wel is geweest. Het is niet zo dat hij nu in één keer aan de deur is gaan kloppen van hé, ik heb geld. Uitgebreid verhaal trouwens is te vinden, heeft Reon Boerenga geschreven in VI.
Ja.
Maar ja, eigenlijk is het een soort investering ook in het stadion. Dus ik ben vooral blij dat het stadion dat rond is. Dus dat nou volgend jaar zit dat eraan te komen. Dat is natuurlijk best wel een heikel punt geweest bij Cambuur. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En die investeerder heeft daar nu een flinke bijdrage aan geleverd.
Er wordt ook al heel lang gezegd toch dat Cambuur eigenlijk in potentie veel groter is dan Heerenveen. Dus het zou wel vet zijn als dat echt twee totaal gelijkwaardige clubs worden. Want volgens mij is waar jij aan refereert is dat Heerenveen een salarisbudget heeft van 4,5 miljoen. En Cambuur bijna 4 miljoen volgens Sander. Ja, Vries of zo heet die gast. Ja, zoiets. Dus het zou heel vet zijn als dat natuurlijk een super gelijkwaardige wedstrijd en derby wordt. Aan de andere kant, weet je, als mensen er instappen als investering en niet als supporter, dan is dat in 9 van de 10 gevallen vind ik dat wel verontrustend. Want een voetbalclub is vaak niet iets waar je geld aan verdient. Nou ja, goed, toevallig Kroes bij Go Ahead is er wel realistisch ingestapt als investering. Goed beleid gevoerd. Maar ja, als jij puur investeerder bent en je wordt daardoor een soort Joel Glazer light om een club-eigenaar om geld eraan te verdienen, dan vind ik dat wel moeilijk.
Nou ja, goed, wat hij heeft gedaan, want hij wordt ook niet aandeelhouder.
Hij mag wel het bestuur bepalen, toch?
Ja, bij Cambuur hebben ze certificaten. Eigenlijk toen ze bijna failliet zijn gegaan, hebben ze certificaten uitgegeven voor 1.000 euro per stuk. Dat gewoon supporters 1 certificaat konden kopen. En dat ze uiteindelijk genoeg geld bij elkaar kregen om niet failliet te gaan. En wat hij nu heeft gedaan is volgens mij in 1 keer 2500 certificaten kopen. Waardoor je dus een heel groot deel van het pakket in handen krijgt. En de certificaathouders mogen ook kiezen wie er in het bestuur komt. En hij heeft nu het grootste aandeel qua certificaten. Dus hij kan gewoon 2 mensen in het bestuur neerzetten. Ja. Dus ja.
Hij krijgt wel een vinger in de pap.
Hij krijgt zeker invloed. En ja, dat is voor dit bedrag ook niet gek.
De deur gaat open als hij bij de hoofdingang staat.
Ja, vind je dat voor dit bedrag niet gek? Vind je dat je dat als club moet willen?
Zolang als dit de consequentie is dat hij... in ieder geval dat het stadion daarmee geholpen is. Dat er commerciële ruimtes uit voortkomen. En ja, het is niet zo dat hij in één keer alle macht binnen de club krijgt.
Nee, maar hij is wel in één keer bijna de baas, toch?
Nee, dat is dus niet zo. Hij is niet in één keer bijna de baas.
Toch?
Maar als jij 2 mensen in het bestuur zelf mag aanwijzen.
Ja?
Ja, dan ben je toch wel...
Dan heb je 2 van de 5 mensen volgens mij in het bestuur heb jij invloed op. Maar dat wil niet zeggen dat jij in één keer de hele club in handen hebt.
Nee, dat gaat misschien wat ver. Nou, ik hoop het voor Cambuur. Ik vind Cambuur een vette club.
Ja. Ik zelf zie het als een gouden toekomst.
Ja, maar natuurlijk. Maar je hebt ook ineens heel veel geld. Dus op de korte termijn is het sowieso heel goed. Maar de vraag is natuurlijk of je dat over 15 jaar ook nog vindt.
En op korte termijn moeten ze ook een goede selectie samenstellen. Want ze hebben nu in ieder geval Balk hebben ze gehuurd.
Dat vind ik een hele leuke transfer.
Ja, jij was daar vroeger ook een fan van, weet ik nog. Maar ik vind dat hij toch best weinig heeft laten zien.
Toen hij bij Groningen speelde...
Doelpunt tegen Ajax.
Ja. Alleen ja, hij heeft gewoon een veel te snel een keuze gemaakt om naar Utrecht te gaan. En van daaruit heeft hij heel weinig gespeeld. Dus je hebt nu geen idee hoe hij ervoor staat eigenlijk.
Nee
maar daarom vind ik dat stapje naar Cambuur vind ik leuk. Vind ik interessant.
Ja, en er is sowieso een vacaturevrij daar nu Calon weggaat. Dus,
ja, Calon, Jacob, Stevens,
onder de lat,
Bos, Schouten.
Als je kijkt ook naar de 2 seizoenshelft, dan zullen ze ook best wel veel moeten doen om die selectie zo goed te krijgen dat ze het succes van dit jaar kunnen evenaren.
Ja. Ja, nou ja, Foukeboy heeft op zich wel een aardig elftal samengesteld toch bij Cambuur de vorige keer met Henk Diel. Ik vond hem bij Go Ahead als technisch manager extreem zwak, maar volgens mij doet hij het bij Cambuur waardig.
Ja, denk ik ook.
Ik hoop niet dat ze Giuliano Wijnaldum uit zijn pensioen trekken, maar goed.
Hey, laten we even iets meer naar het zuiden gaan. RTV Oost, machtsgreep bij PEC Zwolle. Wat zeg jij dan? Heb je hem meegekregen?
Nou, met Marcel Boudestein.
Ja, want die gaat op de stoel van Mike Willems zitten nu. Die wordt technisch directeur.
Ja, nou kijk, ik natuurlijk die sportieve rivaliteit met Go Ahead vind ik heel vet. Maar je gunt zo'n club niet dat ze totaal de afgrond instorten. En als ik de lokale media een beetje volg in Overijssel en naar onze collega slash vriend Michael Feit luisteren, dan is Marcel Boudestein wel iemand die die hele club naar zich toe trekt. Een soort, nou ja, angstcultuur gaat misschien wat ver, maar een slechte cultuur op de werkvloer creëert. En nou ja, nou niet echt heeft laten zien heel erg goed te functioneren voor PEC Zwolle.
Nou ja, dat functioneren, dat kan ik moeilijk beoordelen. Hij zal naar zich toe trekken dat hij Dick Schreuder heeft binnengehaald en dat het tweede seizoen zelf veel beter is gegaan sportief.
Ja, maar dat is een beetje dus, toeval toch?
Want nou ja, dat zou hij kunnen claimen. Alleen, en dat heeft wel een grote invloed op de club van wat wij ervan hebben begrepen. En dit lijkt alweer een volgende zet in. Dus dat het eigenlijk een soort machtsstrijd werd binnen PEC Zwolle en dat hij heel snel alles heeft overgenomen. Want als hij nu op de stoel van Mike Willems gaat zitten, ja, dan krijgt hij wel heel veel macht in handen.
Je kunt van veel van Mike Willems zeggen, maar dat was in ieder geval wel echt een clubman. Dat was echt wel een Zwolleman. En als ik heb een jaar geleden een uitgebreid interview van een uur met hem geluisterd bij de lokale omroep van RTV Oost, waarin hij dus erg vertelde dat hij juist niet zich met dat sportieve bezig hield. Weet je wel, daar puur was als algemeen directeur.
Marcel Boudestein.
Nou ja, goed, ik vind dit best wel megalomaan als je dit zo doet. Ik bedoel, hij heeft ook helemaal geen ervaring als technisch directeur. Hij is trainer van Kwik of B-Kwik, ja, is daar in Zwolle, een hoofdklasser. En hij is oud voetballer, maar het is niet dat hij hier nou op zo'n cruciaal moment ervaring in heeft.
Maar niet binnen de voetbalwereld inderdaad.
Nee, maar technisch directeur
een paar jaar
aan de gang
binnen Zwolle. Los van Boudestein. Je hebt toch ook met Visser heel lang gehad. En
ja.
Het is onrust op
de
werkvloer.
Je hebt nu dat machtsvacuüm als het ware.
Ja, het is echt een strijd daar. Maar dat gaat ook, nou ja, nu zijn ze gedegradeerd. Zie maar weer eens terug te komen. We zeggen elke keer die KKD is sterker dan nooit. We hebben het gisteren over de kracht van Heracles gehad. Maakt me echt wel zorgen om PEC Zwolle.
Maar hoe de fuck kun je nou ook jezelf ook zo als technisch directeur naar voren schrijven? Ik vind dat echt bizar. Als je nou de afgelopen 10 jaar op wat voor manier nou nog in de voetballerij gewerkt hebt. Al is het als speler, zoals Willem Jansen. Als assistenttrainer, als trainer.
Maar mag je dan wel als algemeen directeur? Want daar was hij algemeen directeur.
Ja, maar dan
vind
je
dat anders?
Ja, want dan ben je dus minder of niet verantwoordelijk voor het sportieve. En nu ben je puur afhankelijk van het sportieve. Ik bedoel, je moet nu gaan concurreren om spelers. Je moet spelers binnen gaan halen. Je moet je netwerk op orde hebben. Ik bedoel, clubs, spelers, scouts, moet je ook wat gunnen. Nee, als jij dan zo lang weg bent uit de voetballerij, dan is dat toch een enorm risico.
Ja, ik denk dat hij heel erg zijn hoofd op het hakblok legt. Aan de andere kant, ja, als het lukt, dan gaat hij zichzelf ook alle eer toe eigenlijk. Ja,
oké, maar is het verstandig voor de club Zwolle?
Nou, ja, waarschijnlijk niet.
Nee, dat lijkt er niet op, toch?
Zo'n conclusie. Zorgen.
Of wordt Dick Schreuder nu gewoon de algemene baas? En is dit een beetje een...
Nou ja, en wil Dick Schreuder lang actief blijven in de KKD? Of heeft hij de Want ik denk dat hij ook stappen wil zetten in zijn trainingsloopbaan. Zeker als je ziet hoe goed hij
het heeft
gedaan.
Maar het zou anders kunnen liggen. Hè? Dat ze binnen PEC Zwolle juist dit allemaal, dat dit breed gedragen wordt. Dat weet je niet.
Want het kantoor wil kapen.
Wat willen ze?
Dat kantoor, al die mensen op kantoor zijn heel erg tegen die Boudestein. Door zijn communicatie, tenminste, dat is wat wij begrepen hebben. Toch?
En ik denk ook niet voor niks dat er vanuit de supporterscollectieven zoveel weerstand is geweest tegen dit verhaal. Dus
ja, jullie zitten meer in PEC dan ik.
Wij zijn jongens uit
Oosten. Ik ben een beetje advocaat. Ja, ik kom ook uit Oosten, maar ik slaap PEC nog wel eens over.
Nee, maar ja, uiteindelijk kan dit natuurlijk ook zo zijn dat Dick Schreuder hierdoor een soort van de sportieve macht heeft. En dat dit gewoon een soort functietitel is voor Boudestein. Ja goed, Dick Schreuder heeft afgelopen half jaar als trainer laten zien supergoed te functioneren. Ja goed, misschien dat hij uit zijn Katwijk-tijd nog een paar spelers kent.
We zullen het zien. Laten wij het over wat geilers hebben dan PEC Zwolle. Vrije trappen.
Ik voel me aangesproken.
Vrije trappen.
Ja, ik dacht als eerste aan Ballas Tjutsak.
Zo.
Toen het woord vrije trappen in het draaiboek terechtkwam.
Moet eerst even uitleggen waarom het erin staat. Hè?
Ja, waarom staat het erin, Wout?
Het is 25 jaar geleden dat de fameuze vrije trap van Roberto Carlos...
De ventieltrap.
Voor Brazilië tegen Frankrijk... Waarbij Bartes nog steeds aan het nadenken is van hoe is die bal er in godsnaam ingegaan. Maar,
of is hij nooit begonnen met nadenken, Bartes?
Ja, dat zou ook nog wel eens kunnen. Maar dus vandaar dat we het er even over hebben. Ik vind het eigenlijk wel een interessante vraag om te stellen van wie jullie eigenlijk de beste vrije trappennemer ooit vinden. Of die jullie hebben gezien in ieder geval.
Nou ja, in de Eredivisie heb ik het meest geloten van Ballas Tjutsak. Ik vond dat die vrije trappen bij het PSV, ook tegen Ajax en zo, die vond ik echt... Echt gruwelijk. Dat was ook in de tijd dat je, weet je, dat je zo'n jaar of 13, 14 bent, dat je eigenlijk het meest geniet van voetbal. Dat je echt die dingen nog enorm bewondert. Bij Go Ahead heb ik enorm genoten van Job van der Linden. Door mijn pa Stefan Jopie van der Linden genoemd. Dus ja, ik vond dat ook een gruwelijke speler. Ook omdat hij er echt zo erg uitzag als een accountant. En dan gewoon vrije trap in de kruising schieten. Was ja, echt, dat was een mooie tijd.
Waanzinnig trage centrale verdediger. Maar hij kon wel een bal binnen schieten. Ja, man.
En Payet en Ward-Prowse in Engeland vind ik ook echt gruwelijk. Jij, Lars? Zoveel Juninho.
Ja, Juninho wilde ik zeggen. Daar heb ik echt onwijs van genoten. Ik bedoel, zoek een YouTube-video op met zijn vrije trappen. En die kan je gewoon op repeat gaan kijken. En elke keer weer genieten. En ik denk de vrije trap die mij het meest is bijgebleven, waar ik het meest van heb genoten op de tribune, is die van Schöne tegen Feyenoord in de eerste minuut.
Zo, ja, houdbaar. Door Brett Jones.
Brett Jones kunnen pakken. Nee, maar dat was zo schitterend. Schöne in Madrid. Je moest die dag, de druk stond erop. En dan scoor je zo snel in een
kastje. Was je erbij in Madrid?
Ja.
Zo, die goal van Schöne daar, man.
Dat is ook bizar, maar toch, ik weet niet, op een of andere manier, ik ging hierover nadenken, dan zeg ik toch die tegen Feyenoord.
Ja. Ja, dat is dan meer, denk ik, je persoonlijke gevoel. Ja, ik ga sowieso mee in Juninho, daar kunnen we niet omheen. Ja. Moet je wel even de goeie hebben, die van Lyon, niet die andere. Die had gewoon echt een waanzinnige traptechniek voor vrije trappen. Ja. En ja, verder eigenlijk de mooiste, vind ik gek genoeg een redelijk blinde. Ik weet niet of jullie hem kennen, Hugo Almeida, voor Porto tegen Inter in de Champions League, in een leeg San Siro.
Nee.
Echt een vrije trap van, ik denk, een meter of 40 of zo. En hij trapt hem gewoon echt één streep vol in de kruising. Dat is voor mij echt, ondanks dat het technisch gezien niet perfect is. Het is geen David Beckham, het is geen Pierre van Hooijdonk, maar het is echt een wereldvrije trap.
Over San Siro gesproken, Pirlo. Die kon het ook, hè?
Ik zat van tevoren ook nog even vrije trappen van Beckham te kijken.
Ja, die techniek
ook. Genieten. En in die compilaties. Zo, ik heb even die van Hugo Almeida gekeken. Ik raad aan dat iedereen te doen. Maar hou jij meer van een streep of één?
Nee, ja, eigenlijk niet. Dus dat is het tegenstrijdige. Ik vind het eigenlijk mooier als op techniek getrapt. Dus ik vind die techniek van Pierre van Hooijdonk ook, dat hij aan de zijkant van de bal gaat staan en dan twee stappen en een binnenkant voet, zeg maar, in de korte of de verre kruising schiet. De verre kruising vind ik technisch gezien, vind ik zelf veel moeilijker. Korte kruising is
een vind je zelf doen. Moeilijker?
Ja.
Bij VNL vroeger word je dat toch...
Ik mocht de vrije trappen sowieso niet nemen, maar ik kan hem alleen korte kruising schieten. Nee, ja,
het mooiste is toch als hij eigenlijk tergend langzaam zo over de muur in de hoek valt. En
ik vind dat het mooiste in de hoek van de keeper.
Daar heb ik helemaal niks mee, man.
Nee? Oh, ik vind dat puur op techniek vind ik zo... Vind ik
in de hoek van de keeper vind ik het mooist.
Ja? En natuurlijk Ronaldinho, die vrije trap over de grond. Eigenlijk de uitvinder van de muurligger. De veroorzaker in ieder geval.
Veel diverse, mooie vrije trappen.
Je kan een weekend vullen met kijken naar vrije trapvideo's.
Ja, misschien ga ik dit weekend
die compilatie van Roberto Carlos is ook echt ziek. Want hij heeft niet alleen dit doelpunt gemaakt, maar hij heeft heel veel van dit soort goals gemaakt.
Roberto Carlos, laatst hadden we hier, we maken ook de Showkeepers podcast. En Galit Sinou was de gast. En Sinou die zat een anekdote te vertellen. Dat hij bij, volgens mij keepte er bij Cassian Passa. En Roberto Carlos ging een vrije trap tegenover hem nemen. Dus hij zag hem klaarstaan. En wat Sinou zei, is dat hij het muurtje gewoon wegstuurde. Hij wil echt direct die confrontatie met Roberto Carlos aan. Roberto Carlos neemt de aanloop. Schiet die bal zoals alleen Roberto Carlos dat kan. Wat denk je?
Ja, ik heb het geluisterd. Klem vast.
Klem vast. Maar, ik vond dat zo mooi toen Galit Sinou dat vertelde.
Maar ik wist dus helemaal niet dat hij een van de beste keepers ooit ter wereld is.
Wie? Galit Sinou.
Daar kwam ik toen pas achter.
Ja, daar kwam ik toen ook pas achter. Luister die podcast.
Echt bizar dat hij niet 150 interlands voor Marokko gespeeld heeft ook.
Dat vind ik ook. En dat vond hij zelf ook.
Vond hij zelf ook.
Naast het Nederlands elftal dit weekend ook Jong Oranje. Die spelen uit bij Jong Moldavië. 3 keer winnen.
Ja.
Zijn EK-ticket.
Ja, ze moeten denk ik ook wel 3 keer winnen om
die zijn vol in strijd met Zwitserland. Hè?
Ja, ja, dus die vorige wedstrijd hebben ze het eigenlijk met 10 man hebben ze het in hun voordeel beslist.
Ja.
Dankzij Scherpen en Tafsan die toen fantastisch waren. Ja, en nu hebben ze eigenlijk 3 mindere tegenstanders waarvan Moldavië en Gibraltar heel makkelijk zijn. Alleen het zal wel op die tegen Wales aankomen. Dus daar zullen we het volgende week wel even over hebben, denk ik. Ja.
Maar de Welsh jeugdopleiding is ook natuurlijk helemaal niks.
Nee, nou ja, goed.
Ik kan zomaar eens de volgende Garrett Bill tussen zitten. Rest mij jou te vragen, Mart. Ik zit nu zo'n half uurtje naast je. Hoe zie je er zo uit? Wat ga je doen?
Ja, nee, ja, kijk, ik zou nu natuurlijk een heel goed spontaan verhaal kunnen houden. Dat zou me best lukken, maar dit was niet mijn idee, dit was jullie idee.
Ja.
Dus jullie mogen het uitleggen.
Ga jij maar op vakantie, ga jij maar gewoon weg.
Nou, je bent eigenlijk een dag beter vroeg. Want het hele idee is dat we de FCA voetbalzomer gaan doen. En dat beginnen we op maandag mee, Mart. Dus het is nu vrijdag en jij zit hier al in je korte broek, in je korte shirtje.
Normaal loop ik altijd in een Miami. Ja. Wat is het? Miami Heat?
Met een zonnebril ook op nog. We hebben nog moeite moeten doen om je überhaupt een shirt aan te laten doen. Want je wilde eigenlijk je blote bas
eigenlijk
gaan zitten. Maar maandag beginnen we pas met de F-Self Kicken voetbalzomer.
Ja. En dan ga jij er ook zo bij zitten, Boudrou.
Zo. Dat wil
wat
ik niet houdt
het in, Wouter?
Nee, wat houdt het in? We gaan in de zomer gaan we gewoon wat vaker uit de studio. Dus gaan we naar dingen toe. Langs het veld staan. Bij mensen op bezoek. Inderdaad. En we zullen af en toe ook nog in de studio te zien zijn. Alleen ja, die zal er misschien net even iets anders uitzien dan wat hij er nu uitziet.
En het goede nieuws is dus gewoon... De FC Afkikken Daily gaat gewoon door in de FC Afkikken voetbalzomer. In plaats van met z'n drieën zullen we dan met z'n tweeën zitten. Maar gewoon dagelijks in je favoriete podcast app. Het enige is wel van in de zomer is er soms iets minder te bespreken. Nu bespreken we elke dag zo'n 5 onderwerpen. Het kunnen nu ook wel eens 2 of 3 worden. Soms wat langer, soms wat korter.
Precies.
We geven over onszelf wat minder restricties.
Zeker.
Creatieve vrijheid om onszelf te expressioneren.
Creatieve vrijheid.
Let's go.
Nou ja, ik denk...
Ik vrees dat het erop neer gaat komen dat jullie dan met z'n tweeën ook wel een keer naar het oosten gaan.
Pride of the East.
Ben je stil? Ik voel gewoon en ik hoor de waardering van de luisteraar.
Ja, ik ruik het ook wel een beetje, het oosten.
Ik heb er zin in. Mensen, Wouter, Mart, bedankt voor deze laatste FC Afkikken Daily.
Ja, bedankt regulier. Dat ik er zo bij zit.
Maandag zijn we er gewoon weer, maar dan met de voetbalzomer. Met z'n tweeën direct vanaf een speciale locatie. Ik heb er zin in, broestol. mensen, bedankt voor het luisteren. Tot dan. Ciao.